verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 25, het derde en het vijfde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen en loutere goedheid, liefde, koorden, waarheid zijn des Heeren paan. We lezen uit Gods woord Psalm 32. Psalm 32 en na de schriftlezing zingen we het eerste vers uit de berijming van deze psalm. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven en wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag, want uw hand was dag en nacht zwaar op mij, mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Mijn zonde maakte ik u bekend. En mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Hierom zal u ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen ze hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, welk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft vele smarten. Maar die op de Heere vertrouwt, die zal de goede tierenheid omringen. Verblijdt u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk, al gij oprechten van hart. Laten wij ook vanavond belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij lezen vanavond uit onze catechismus dezelfde vraag en hetzelfde antwoord wat we ook vorige week zondagavond hebben gelezen en waar we toen het woord van de Heere in hebben mogen beluisteren, zoals onze catechismus dat dan ook samenvat als het gaat over de vergeving der zonden. Wat gelooft ge van de vergeving der zonden? Vraag 56. Dat God om des genoegdoens van Christus wil al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Wij willen Gods zegen eerst bidden over de prediking van zijn woord en dan doen wij voorbeden voor Paulien Nachtegaal, die morgen voor een half jaar voor een stage naar Engeland vertrekt. En wij doen ook voorbeden en dankzegging voor zuster Breen Struik uit de Goede Ree, die in het ziekenhuis is geweest, geopereerd is, haar heup had gebroken en die inmiddels ook weer op haar kamer in de Goede Ree terug is. Laten wij samen bidden. Heren, wij willen uw heilig aangezicht zoeken, ook aan de avond van deze zondag. Nu we ons opnieuw in uw huis mogen bevinden en nu we opnieuw mogen gaan horen naar wat u ons in uw heilig woord, samengevat in onze Heidelbergse catechismus, wilt zeggen over een heel belangrijk onderwerp. Een onderwerp dat ons allemaal aangaat. Een onderwerp dat voor ons allemaal groot belang en grote betekenis heeft. En we vragen van u, Heren, dat we dat grote belang er dan ook allen van mogen zien. En dat we allen zullen beseffen voor het eerst of opnieuw dat deze zaak van alles beslissende betekenis voor ons is. Als het gaat, zeker als het gaat over de vraag waar we de eeuwigheid zullen doorbrengen. Want naar de eeuwigheid reizen we toe, naar onze eeuwige bestemming. En we weten het uit uw woord, dat is of eeuwige zaligheid of eeuwige rampzaligheid. En de beslissing valt bij het kruis van Christus. Of anders gezegd, de beslissing valt bij het al of niet hebben van vergeving van zonde door het offer van de Heer Jezus Christus. Van nature hebben we die vergeving niet. Dan hebben we wel zonden. En zolang we leven, vermeerderen we die schuld. En verzwaren we de last. En van vergeving is geen sprake. Wij zorgen daar niet voor. We kunnen daarvoor niet bij medemensen terecht. Al die wegen zijn toegesloten. En er is geen oplossing. En zo reizen we dan naar ons levenseinde. En dat levenseinde, dat zal uiteindelijk de poort openen naar het eeuwig verderf. Zo staat het er toch met ons voor, Heren. Zo zegt u het toch zelf in uw heilig woord. En dat maakt ons leven hier op aarde zo ernstig. Dat geeft dan ons leven hier op aarde zoveel gewicht. En nu komt u tot ons en u doet dat telkens weer. En u doet dat zondag aan zondag. En u doet dat ook in de dagen, door de week. Met het evangelie. En dat evangelie zegt hoe het nou toch nog goed kan komen. En hoe er nou toch straks aan het eind van ons leven een poort open gaat naar de eeuwige zaligheid. En naar de eeuwige heerlijkheid. En hoe het toch mogelijk is om van zonden en schuld verlost te worden. En hoe de Heere Jezus zichzelf daarvoor gegeven heeft. Om in zijn bloed verzoening te schenken van alle ongerechtigheid. Voor hen die hem daarvoor nodig kregen. Heren, en als het dan inderdaad over zo'n gewichtige zaak gaat, ook vanavond weer, dan vragen we u dat u ons ook nu weer wilt leiden in onze overdenking, in spreken en in luisteren. En laat er dan niet zitten, Heren, dat de loop van uw woord zou kunnen tegenhouden. Laat er dan niets zitten en niets ontstaan, niet door de duivel ook gebruikt kunnen worden, waardoor de aandacht weggetrokken wordt van deze belangrijke zaak. Maar geef dat we alle met een ontsloten hart, en kon het zijn ook met een heilbegeerig hart, mogen horen naar het antwoord op de vraag hoe een zondaar daar nu deel aan krijgt en hoe hij dat aan de weet komt, dat zijn zonden niet meer gedacht zullen worden, omdat u ze achter uw rug geworpen hebt en omdat u ze onder het bloed van de Heere Jezus bedekt hebt. Heren, het is op die vraag dat we vanavond bij het licht van uw woord immers een antwoord willen zoeken. Leid ons in het verstaan van de schriften en heilig uw woord aan ons hart. En geef dat als de preek gedaan is en als de boodschap gebracht is, we niet alleen maar kunnen zeggen dat we hier en daar een aantal dingen uit uw woord hebben gehoord, waardoor ons de dingen wat ons verstandelijk inzicht betreft een beetje helder zijn geworden. Maar geef bovenal, heren, en dat is toch het voornaamste, dat we ook met ons hart mogen leren geloven tot rechtvaardigheid. Zegen zo ons samen zijn. Wees daartoe in ons midden. En wilt u uw genade groot maken. We hebben het met elkaar al gezongen. En het is ook echt de waarheid dat die mens gelukzalig is wiens zonden vergeven en wiens ongerechtigheden bedekt zijn. Die mens, wel gelukzalig, nu al en straks in volmaakte zin. O God, laat dat dan inderdaad het ideaal zijn waar wij ook naar staan zullen. Laat dat ook bij onze jonge mensen al een zaak zijn, heren, die ze beseffen, waarvan ze het belang inzien, waar ze naar staan mogen, waar ze naar zoeken mogen, waar hun leven op gericht zal mogen zijn. Meer nog dan op het maken van promotie en op het vooruitkomen in deze wereld en het behalen van diploma's en het krijgen een plaats in de maatschappij en het ontvangen van een levensgezel of gezellin en al die andere dingen meer. Laat het hen allereerst te doen zijn, heren, om die verzoening met u en om die gemeenschap met u en om dat leven met u en de vergeving van zonden. Om zo om Christus wil u de heren toe te behoren. Heren, leg dat ook al in de harten van onze kinderen, dat ze dat beseffen mogen en dat ze dat ook al jong mogen zoeken. Mogen we zo u bidden om de genadige werking van uw Heilige Geest. We vragen u, Heren, dat u aan ons allen gedenken wilt, in welke situatie we ook verkeren. Misschien met zorgen, met vragen, met verdriet, met rouw in uw huis gekomen. Er kunnen zoveel dingen zijn die ons leven inderdaad ook bemoeilijken en onze weg donker maken, moeilijk maken. Heren, u weet van al die noden en al die dingen af, van al die worstelingen ook, van al die onbeantwoorde vragen. Laat het ervaren mogen worden dat u een toevlucht wilt zijn. En dat bij u niet altijd een antwoord op alle vragen op ons levenspad komen, maar dat er bij u wel genade is om te volgen en desnoods ook te leven met vragen die geen antwoord krijgen, althans niet onmiddellijk. Heren, geef genade om achter u de Heren aan te gaan. Ook met het kruis dat u oplegde. En ook met het verdriet dat ons deel werd. En ook met de spanningen die er kunnen zijn als we op uitslagen wachten, of als er onzekerheden zijn, of als we misschien bij onszelf ontdekken dat de dingen, ook wat onze gezondheid betreft, niet meer zijn zoals we ze graag zouden willen. En als we vreesachtig gaan worden dat er wel eens wat achter kon zitten. Heren, ook met de geestelijke problemen, met de psychische worstelingen die er kunnen zijn, met de depressieve gedachten, met de moedeloosheid die ons kan overvallen, met de plagen die de vorst der duisternis kan veroorzaken, met de twijfels aan uw billijkheid, aan uw recht, aan uw liefde, aan uw genade. Ach, we zijn zo kwetsbaar, Heere. Mogen we met alles wat er is bij u de Heere schuilen. We bidden u voor zuster Breen Struik. Ze was in het ziekenhuis. Ze moest geopereerd worden op haar hoge leeftijd. En misschien dat ook nog wel veel aan haar geest voorbij gaat, ook omdat ze het allemaal niet meer bevatten kan. Heere, gedenk haar in uw gunst. Nu zij toch ook weer uit het ziekenhuis in haar kamer mocht terugkeren, daar danken we u voor. Wees haar verder nabij en goed en wilt gij tot haar ziel komen en haar uw genade bewijzen. We vragen u ook om uw zegen en om uw begeleiding, om uw nabijheid voor Paulien Nachtegaal als zij voor een geruime tijd naar Engeland zal gaan, daar haar stageperiode zal doorbrengen, werkzaam zal zijn bij gehandicapten. Heere, sterk haar tot die taak, bescherm haar onder uw hand. En als ze in kringen mag komen, zoals inderdaad ook voorzien is, van waar ook uw woord verkondigd mag worden en waar geleefd mag worden naar uitwijzen van het evangelie, laat dan het evangelie daar ook voor haar tot een zegen mogen zijn. En wilt u uw gunst daar ook aan haar schenken en laten we goede berichten van haar mogen horen. Denk aan allen die een weg moeten gaan waar ze bijzondere bescherming van u de Heere in nodig hebben. Omdat er op die weg die ze gaan moeten misschien wel hele bijzondere gevaren dreigen. Ach Heere, laten we onze afhankelijkheid altijd maar heel diep beseffen. Om zo ook steeds maar weer bij u de toevlucht te zoeken. Hoor ons, o genadige God, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, er is één collecte, die is voor de kerk. En terwijl wij zingen van Psalm 51, wordt u die gelegenheid gegeven om de Heere met uw gaven te dienen. Uit Psalm 51 zingen wij de verzen 2 en 5, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. En vers 5, verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Thank you. Gemeente, vorige week zondagavond heb ik geprobeerd u aan de hand van het woord van de Heere duidelijk te maken wat we onder de vergeving van zonden mogen verstaan, wat de Heere daar zelf van heeft geopenbaard in zijn woord. We hebben daar met nadruk eigenlijk bij stilgestaan in de hoop dat we allen voor het eerst of opnieuw doordrongen zouden zijn of worden van de absolute noodzakelijkheid om aan de vergeving van zonde deel te hebben. Stel dat we daar nou geen deel aan hebben en dat onze zonden ons straks aangerekend zullen worden als we rekenschap moeten afleggen, en dat moet gebeuren. En als de zonden, al onze zonden, van het eerste begin van ons leven af tot het einde van ons leven toe, al die zonden van bedrijf en die zonden van nalatigheid en die zondige geaardheid, stel dat al die zonden dan nog op ons liggen, dan is er geen hoop. En vanuit deze wetenschap die ons in het woord van God wordt aangereikt, is het toch wel dringend noodzakelijk om er in ons leven werk van te maken, dat onze zonden echt, maar dan ook op de enige juiste manier, zullen worden vergeven. Het is een zegen. Het is een grote weldaad. En geen wonder dat de psalmist daarvan zegt: wel gelukzalig is hij wiens overtreding bedekt is. Jazeker, wel gelukzalig die mens die naar het rechtvaardig oordeel Gods geen ongerechtigheid meer heeft, omdat de Heere ze weggedaan heeft en voorgoed weggedaan heeft en er ook nooit meer op terugkomt en ze nimmer meer wil gedenken, ook in het uur van het gericht ze niet wil gedenken. Zien we het grote belang van die zaak. En dan vanavond de vraag: hoe krijg je er dan deel aan? Hoe wordt dat nou mijn bezit? Hoe kan ik dat nou leren en hoe kan ik dat nou weten? En hoe kan ik het ook geloven en belijden dat de Heere tegen mij zegt: uw zonden zijn u vergeven? Hoe kan ik nou bij dat welgelukzalige volk behoren? Gemeente, we zullen het woord van God opnieuw openen en we zullen zien wat de Heere ons als antwoord op deze vragen in zijn heilig woord geopenbaard heeft. We hoeven daarbij niet te raden te gaan met wat mensen hebben gezegd. Menselijke opinies hebben hier ook geen plaats. Menselijke ideeën die daarover ontwikkeld zijn, ze zijn niet doorslaggevend, gelukkig niet. Want dan zou de een misschien dit zeggen en de ander dat, en dan raken we nog helemaal in verwarring. Maar we gaan rechtstreeks naar de bron waaruit we het onfeilbaar weten kunnen. We gaan naar het heilig woord van God om een antwoord te vinden op de vraag: hoe krijgt de mens deel aan de vergeving van zonde? Ik lees u eerst een paar teksten uit het woord van de Heere zelf. Uit het 24e hoofdstuk van het Evangelie naar Lucas. Laatste hoofdstuk van het Lucas-evangelie. Uit dat gedeelte waarin ons verteld wordt dat de Heer Jezus na zijn opstanding in de kring van zijn discipelen verschenen is, dat hij zich aan die discipelen heeft geopenbaard als de opgestane. Hij heeft de littekenen van zijn handen en van zijn voeten laten zien. Heeft voor hun ogen ook nog wat gegeten om de vrees weg te nemen dat ze een geestesverschijning zagen. En toen zij eenmaal tot de overtuiging waren gekomen dat hij het echt zelf was, toen is hij hen gaan onderwijzen. Toen is hij de duisternis die over hun hart, over hun verstand lag, gaan wegnemen. Vers 45. Toen opende hij hun verstand opdat ze de schriften verstonden. En toen ging hen eindelijk het licht op. En toen zei hij tot hen, vers 46. Alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden. bekering en vergeving. Houdt u die woorden even vast in uw herinnering. Bekering en vergeving. En dan lezen wij uit Handelingen 10. Uit de prediking van Petrus in het huis van die Romeinse legionair Cornelius. Hij is daarheen gegaan op uitdrukkelijk bevel van de Here. De Here had de bezwaren die er bij Petrus leefden eerst ook weggenomen, moeten wegnemen. Maar toen is Petrus daar dan gekomen en toen heeft hij in vrijmoedigheid het woord van de Here verkondigd. En we vinden die prediking van Petrus met name in het laatste gedeelte van hoofdstuk 10 van de Handelingen, vers 42. En hij, Christus, heeft ons geboden den volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis, al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving der zonden zal ontvangen door zijn naam. Die in hem gelooft, zal vergeving der zonden ontvangen. En onthoudt u dat dan ook, het verband tussen geloof en vergeving. Dus er is een heel duidelijk verband enerzijds tussen bekering en vergeving en anderzijds tussen geloof en bekering. En dat plaatst bekering en geloof naast elkaar. Dat zijn twee dingen die eigenlijk ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. En vandaar, laat ik dan nog een woord lezen, ook weer uit de Handelingen. Vandaar dat de apostel Paulus, als hij zijn arbeid in de gemeente van Efeze tot een afronding brengt en als hij van de ouderlingen van die gemeente afscheid neemt, hij kan zeggen, en daarmee zijn hele arbeid en al die tijd dat hij in Efeze gewerkt heeft mocht typeren, dat hij betuigd heeft, zowel Joden als Grieken, de bekering tot God en het geloof in onze Here Jezus Christus. En als Paulus dat zeggen kan en dat voor Gods aangezicht zeggen kan, dan mag hij daarmee tegelijkertijd ook getuigenis geven dat hij getrouw is bevonden geweest in de arbeid waartoe de Heere hem geroepen had. Want dat zal toch altijd weer in de prediking van het evangelie accent moeten krijgen, gemeente. Bekering tot God en geloof in de Heere Jezus Christus. En begrijpt u nu ook waarom in onze Dordtse leerregels gezegd wordt dat als het evangelie gepredikt wordt, het gepredikt moet worden met bevel van bekering en geloof. Daar heeft onze belijdenis het ook goed begrepen uit de schrift, dat het in de prediking van het evangelie altijd er weer om gaat dat die boodschap gebracht wordt met een dringende oproep. Het woord bevel wordt zelfs gebruikt aan ieder die het hoort om zich te bekeren en te geloven. Want dat is de enige weg die Gods woord kent om deelgenoot te worden van het heil. En ook deelgenoot te worden van dit onderdeel van het heil waar we vanavond onze aandacht aan geven, namelijk de vergeving van zonde. Houdt u ze altijd dicht bij elkaar, deze twee weldaden. Want er is geen bekering, althans geen echte, zonder geloof. En er is ook geen geloof zonder waarachtige bekering. En als je soms ziet dat mensen pretenderen gelovig te zijn, terwijl hun leven geen enkel symptoom van waarachtige bekering en vrezen des Heren geeft, dan weten ze, dan kun je geen andere conclusie trekken dat ze een eigen gemaakt en een ingebeeld geloof hebben en meer niet. En als je mensen hoort praten van gebrokenheid en van verootmoediging en van alleen maar schuldbesef en alleen maar van hoe slecht we ook zijn. En er is echt nooit enig geloofswerk in de richting van Gods genade in Christus. Dan is dat ook geen echt werk. Wel nu, als ons dan de weg in het woord gewezen wordt tot de kennis van de vergeving van zonde, als een weg van bekering en geloof, laten we dan ook weer aan het woord van de Heere zelf vragen, wat zijn die twee dingen dan? En hoe wordt het dan beleefd? En hoe leidt enerzijds de bekering en anderzijds het geloof? Hoe leiden die twee in combinatie met elkaar tot de kennis van de vergeving? Nou, eerst dan maar, wat zegt de Heere in zijn woord over bekering? Ik zal proberen het een beetje doorzichtig te maken, wat schematisch te maken. Daar zit een gevaar aan. Je kunt de waarheden van het woord van God ook veel te veel willen schematiseren. Maar zo is het uiteraard toch mijn bedoeling niet. Maar om er toch wat duidelijker greep op te krijgen en wat duidelijker zicht op te hebben, wil ik toch een aantal elementen afzonderlijk met u bespreken. Als het over bekering gaat, daar zit het element van de verbrokenheid van het hart in. Daar zit ook het element van de belijdenis, de schuldbelijdenis in. Daar komen we ook in aanraking met de omkeer die er in het mensenleven plaatsvindt. Nou, over deze drie dingen een enkel woord. De verbrokenheid des harten. Zullen we maar voorbeelden uit de schrift nemen? Denk aan de gelijkenis van de tollenaar. Laten we die fariseer maar daar vooraan in de tempel laten staan, want hij kan ons vanavond niet zoveel leren. Maar die tollenaar wel. Die slaat op zijn borst. En dat doet hij ook niet voor niks. Dat was een rouw gebaar. En daarmee gaf hij eigenlijk aan, hier zit mijn probleem. Hier van binnen in mijn hart. En daarom sloeg hij zich op de borst. Om eigenlijk tot uitdrukking te brengen dat hij het ontdekt had. Dat hij een boos en verdorven hart had. Denk ook aan die woorden uit Jeremia 31, waar het gaat over de bekering van Ephraim, het volk van het tienstammenrijk. Ephraim, zegt de Heere via de profeet, heeft zich op de heup geklopt. Ook al als een bewijs van, ik weet er geen raad meer op. Ik ben helemaal vastgelopen. Een gebaar dat wij niet meer gebruiken, maar dat in die tijd gebruikelijk was als mensen in een stuk verbrokenheid zichzelf geen raad meer wisten en geen uitweg meer zagen en zichzelf niet meer konden helpen. Ik weet wel, dat zijn uiterlijke tekenen en daar hangt het ook weer niet van af. Want een mens kan een verbroken hart hebben zonder dat hij dat in zijn uiterlijke daden bewijst. Een verbroken hart hebben dat je alleen maar voor Gods aangezicht beleeft en uitspreekt, terwijl je het eigenlijk in je dagelijkse omgang met anderen zoekt zoveel mogelijk verborgen te houden. En dan ben je ook nog niet eens in strijd met het advies van de Heere Jezus Christus. Als gij vast, toon geen droevig gezicht, maar zalf uw hoofd met olie. Dus je hoeft het nog niet eens altijd naar buiten toe te laten merken, want dat kan ook nog een vertoning zijn. Dat kan ook een soort toneelspel zijn. Maar als het echt is, ach, wellicht is het dan niet helemaal verborgen te houden ook. Maar laten we maar afgaan naar de diepte en zeggen, wat dan voor Gods aangezicht beleefd wordt. De smart dat je een zondaar bent. Oh nee, niet omdat je nu naar de hel moet. Zeker die gedachte kan ook meespreken. Niet alleen maar omdat de zonde gestraft wordt, maar omdat zonde God heeft aangetast. Omdat zonde God onteert. En waarom zou een mens dat nou erg gaan vinden? Waarom zou een mens het nou erg gaan vinden dat hij met zijn zonde Gods eer heeft aangetast? En dat hij de Heere onteerd heeft en de Heere gekrenkt heeft en de Heere bedroefd heeft. God smarten heeft aangedaan. Waarom zou een mens dat nou erg gaan vinden? Waarom zou dat nou zijn hart verbreken? Omdat hij zonder dat hij zich daar mogelijk rekenschap van durft te geven, toch van God al genade ontvangen heeft, waardoor God zelf waarde voor hem ging krijgen. Waardoor hij toch al eerbied voor God en zelfs ook liefde tot God ontving, al durft hij zelf die namen er niet aan te geven. Maar omdat hij eerbied, respect en liefde voor God is heeft ontvangen, daarom doet het hem zozeer dat hij die God, zeker als hij daarbij beseft dat die God hem zoveel goeds gegeven heeft en hem nagewandeld heeft met zijn zegeningen, dat hij die goede God dat alles heeft aangedaan. Zoiets zie je toch ook bij die verloren zoon. Die komt tot zichzelf, zegt de Heer Jezus in de gelijkenis. En als hij tot zichzelf komt, dan krijgt hij hele andere gedachten over zijn vader. Over zijn vader heeft hij op een bepaalde manier gedacht, en zeker toen hij nog thuis was. En toen dat plan bij hem rijpte, dat hij maar liever weg wilde bij zijn vader vandaan. Waarom wilde hij weg bij zijn vader? Nou, zijn vader die zat hem altijd een beetje in de weg. En dan moest hij van zijn vader dit en hij moest van zijn vader dat. En op andere dingen die hij nou zelf graag wilde, daar stak zijn vader altijd een stokje voor. En dat mocht dan weer net niet. En nou, dat werd een last, die man, die vader van hem. Dan wou hij maar liever een poosje zonder. Maar als hij tot zichzelf komt en zich gaat realiseren wat voor vader hij eigenlijk heeft, dan ziet hij dingen die hij nooit eerder gezien heeft. Daar heeft hij nooit erg in gehad. Maar nou dringt het tot hem door dat de huurlingen van zijn vader overvloed van brood hebben. Die jongens die af en toe maar eens gehuurd werden in seizoenarbeiders. Als het erg druk was op de boerderij, dan had zijn vader een paar van die knapen van die extra jongens nodig die niet eens in vaste dienst waren. Huurlingen waren dat. Maar die werden toch het hele jaar door zijn vader verzorgd. Zodat als zij geen werk hadden, ze toch te eten hadden. De huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood. Zo'n goeddoend vader had hij. Hij had er nooit erg in gehad. En toen ging hij het zien. En toen werd het hem nog veel meer een verdriet. En hij moest naar huis. Hij moest gaan zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel. En voor u. Begrijpt u? En dan ben ik gelijk bij die tweede gedachte. In de waarachtige bekering zit ook het element van belijdenis. Dat zag je bij die jongen. Die moest naar huis toe. Hij moest het gaan zeggen. Vader, ik heb gezondigd. Net als bij David. Die psalm die we gelezen hebben. Er was een tijd dat David het niet wilde erkennen. Dat David zijn zonde eigenlijk maar zelf bedekte. Toen had hij het niet breed. Want de Heere liet hem geen rust. En gelukkig, hoe ongelukkig David ook was, je kan toch zeggen, gelukkig dat hij zich hoe langer hoe ongelukkiger ging voelen. Toen Gods hand zwaar op hem drukte. En toen hij geen rust meer had in zijn geweten. En toen hij wel probeerde zichzelf te rechtvaardigen en probeerde er overheen te stappen en probeerde een goede indruk te maken op de mensen en het allemaal maar verder een beetje weg te duwen in zijn leven. Toen God het hem onmogelijk maakte en hem uiteindelijk met die drukkende hand zo zeer naar beneden drukte. David zegt ervan, mijn sap werd veranderd in zomerdroogte en hij brulde het uit. Uiteindelijk kwam hij op zijn plek waar God hem wilde hebben. En als hij nou maar gewillig geweest was om 10 dagen of 40 dagen eerder op zijn knieën te vallen en het op te geven, zijn verzet, dan had hij al die tijd dat hij nou nog langer onder die drukkende hand van de Heere verkeerde kunnen voorkomen. Maar een mens is soms zo dwaas en zo weerbarstig en zo tegen God en tegen zijn eigen zaligheid gekeerd dat hij het zo lang mogelijk probeert vol te houden in zijn strijd tegen de Heere. Gelukkig als een mens het niet langer vol kan houden en als hij het opgeeft. En dan zegt David, ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Hij had geprobeerd dat deksel erop te houden. En nou moet, en daar gaat het naartoe. En dat wil de Heere dan ook bereiken. Dan moet David zelf dat deksel op gaan tillen. En dan moet hij het eerlijk gaan zeggen tegen God. Zijn zonden. En dan heeft David het ongetwijfeld, en we hebben daar in Psalm 51 een voorbeeld van. Dan heeft David het ongetwijfeld in alle oprechtheid ook heel concreet tegen de Heere gezegd. En dan zijn in de worstelingen in zijn binnenkamer ook de namen van Batseba en van Uria uitgesproken. En dan heeft hij voor God beleden, Heere, het zevende gebod door mij overtreden. Het zesde gebod door mij geschonden. Het tiende gebod door mij miskend. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Eerlijk gemaakt. En als God de mens eerlijk maakt, dan is die in zijn gebed ook eerlijk. En in zijn schuldbelijdenis ook eerlijk. En dan probeert hij maar niet onder de straf uit te komen. Ach, zou je dan niet van de straf verlost willen worden? Natuurlijk ook wel, maar dat is de hoofdzaak niet eens. Als je alleen daarom schuld beleidt, dan ben je niet zoveel verder dan Judas en Kain en Saul, die allemaal schuld beleden hebben, maar die het niet om de verzoening met God ging. Die de droefheid er wel over kende, maar niet de droefheid naar de wil van God. En die oprechte schuldbelijdenis. Daar wacht de Heere niet alleen op, maar daar werkt de Heere zelf ook op aan. En dat zit er eigenlijk direct aan verbonden, dat is er helemaal mee vervlochten, dat derde element. Ik noem ze na elkaar, maar je kon ze ook in een willekeurige andere orde noemen. Dat element van die omkeer. Die afkeer van de zonde. Als je ze dan toch hebt leren kennen in hun ware aard, de zonde. Als je ze hebt leren kennen in hun verwoestend karakter. Als je de zonde hebt leren kennen, al was het maar ten dele, al was het alleen maar in beginsel, in hun God onterend karakter. Dan kun je er niet in verder. Dan moet er een verandering komen. Dan kan die verloren zoon daar niet blijven waar hij zit. En waar hij zijn plezier gezocht heeft. En waar hij dacht een tijd lang dat hij daar zijn eigen wil kon doen en zijn eigen hart kon uitleven. Nee, dan moet hij weg. Dan moet hij er vandaan. Dan kan het niet anders. Dan moet hij terug naar zijn vader. Niet alleen, maar dan moet hij ook weg bij de zonde vandaan. Oprecht schuldbeleiden, gemeente, kan nooit samengaan met het toch vasthouden van de zonden. Al was het maar alleen die ene boezemzonde. Integendeel, die ene boezemzonde waar je, zolang je nog niet oprecht gemaakt bent, altijd een excuus voor hebt. Want je beschouwt die boezemzonde niet als zonde, maar als zwakheid. En dan wil je jezelf er ook in ontzien. Maar als genade, Gods genade, een mens eerlijk maakt, dan is het juist die boezemzonde die je zo gaat kwellen. En de vaste verbondenheid aan dat kwaad, waar je niet maar niet los van kan komen, maar je zoekt er geen verontschuldiging meer voor. En je durft het niet meer een zwakheid te noemen. Je krijgt daar juist de strijd op zijn hevigst. En daar ligt dan tegelijkertijd ook het onderscheid tussen de oprecht gemaakte en de geveinsde. De geveinsde kan nog met een hoop tranen soms En met een hoop wat de mensen dan verbrokenheid zouden willen noemen. Toch nog zo makkelijk verborgen, stiekem het kwaad koesteren. Mensen kunnen dat niet altijd onderscheiden. Maar de Heere kent het hart. En we bedriegen de Heere niet, gemeente. Iemand in wie Gods geest werkt. Niet dat hij direct altijd alles wat zonde is, ook al zonde kan onderscheiden. Er is ook steeds voortgaand ontdekkend werk van de Heilige Geest nodig. Want je kunt ook wel eens dingen gewoon blijven doen, omdat je er geen erg in hebt dat dat ook kwaad was. Maar als God in zijn genade begonnen is te werken, ook de overtuiging te geven van wat in zijn ogen niet bestaan kan, dan werkt de Heere wel verder. En dan ga je later ook nog wel dingen ontdekken. Dat is met de erfzonde ook zo. Dat is met die verdorven bron van alle wanbedrijven ook zo. Daar heb je niet altijd direct erg in. Echt niet. De dadelijke zonden, die zijn veel meer reëel voor je dan die aangeboren zonde. Maar als David tot ontdekking gaat komen dat hij gezondigd heeft en tegen dat zevende en tegen het zesde en tegen het tiende gebod. En als dan de vraag in zijn geest oprijst, hoe kon ik dat nou allemaal doen? Ik wist toch dat God gezegd dat gij zult niet echt breken. Ik wist toch dat God gezegd heeft gij zult niet doden. Ik wist toch dat God gezegd heeft gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Ik heb tijden in mijn leven gehad dat ik dat gebod van de Heere heilig achtte en hoog achtte. En dat het mijn begeerte was om in de vreze des Heeren te leven en tegen al die zonden te strijden en in de weg van Gods geboden te gaan. Hoe kon het dan gebeuren dat ik al die geboden opzij schoof om mijn eigen zin toch te doen? En dan zegt hij, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Ik heb dat gedaan omdat ik ben zoals ik ben. Een verdorven schepsel. En zo kon het gebeuren dat die geboden Gods door mij werden weggeduwd. Nee, er zijn dingen die de Heere bij het verdere werk van zijn Heilige Geest in de ontdekking gaat ontdekken en blootleggen. Maar er is wel eerlijkheid. Eerlijkheid om alles wat de Heere zonde noemt en waar Hij ons van overtuigt, te mijden en te vlieden. Je wordt er immers bang voor. Bekering als weg tot de vergeving. Maar niet alleen bekering, het zou niet kunnen. Stel nou eens voor dat het alleen maar die ontdekking is, dat het alleen maar dat schuldbesef is, dat het alleen maar dat gevoel van kwaad gedaan te hebben is. Als er meer niet was dan dat, dan zou een mens wanhopig worden. Dan zou je in je wanhoop ook omkomen. En dat gebeurt ook. Als het niet de droefheid naar God is, maar alleen maar een wetswerk, een overtuiging in je geweten, en een vrees voor de gevolgen van wat je gedaan hebt, dan zie je, dan is er ook geen weg. En als de mens dan ook nog ongelukkig genoeg naar de verkeerde priesters gaat, om dat te belijden, priesters die geen hart hebben, priesters die zeggen, je moet zelf maar zien wat er van komt, dan hangt Judas zichzelf zelfs op. Wat ontbrak er? Ja, het was niet de ware gebrokenheid des harten. Maar wat er meer ontbrak, dat was dat andere. Waar Petrus over sprak in het huis van Cornelius. Geloof. Geloof. Maar dan geloof in de Heere Jezus Christus. Bekering tot God. En geloof in de Heere Jezus Christus. Zo hoorden we Paulus tegen de ouderlingen van Efeze zeggen. Dat is wat hij gepreekt had. Dat is wat hij op aangedrongen had. Want geloof, ja gemeente, dat is als het erop aankomt, toch ten diepste geloof in de Heere Jezus Christus. In hem, in wie al de schatten van Gods genade zichtbaar geworden zijn. In Christus die het leven gegeven, zijn leven gegeven heeft, zijn bloed gestort heeft, die zich tot in de dood heeft willen vernederen, in de borg van zondaren. Zoals dat onder het Oude Testament ook gesymboliseerd werd in een van de plechtigheden die daar geregeld plaatsvonden in de tabernakel en later in de tempel, als er zo'n Israëliet kwam met schuldbelijdenis. En als hij het offer voor zijn zonde bij zich had en aan de priester overgaf, dan kwam het moment van de schuldoverdracht. Het leggen van de handen op de kop van het dier. Zijn schuld op het offerdier leggen. En dan het offerdier geven opdat het op het altaar verbrand wordt. Dat kan alleen maar gebeuren. Ja, natuurlijk, alles kan gebeuren in de godsdienst op een puur formalistische manier. En dan zegt de Heere, doe het getier van uw liederen maar voor mijn aangezicht weg. En als je het gebed vermenigvuldigt, dan heb ik er geen oog en geen oor voor. Dan haat mijn ziel het. Maar als het echt gebeurt zoals het gebeuren moet, dan staat zo'n Israëliet daar niet alleen maar met zijn verbroken hart. En niet alleen maar met dat innerlijk besef van ik heb gedaan wat kwaad is in Gods ogen. En daarom ben ik hier. Want dit is de plaats van de verzoening. En dan brengt die Israëliet in de verbrokenheid van zijn hart ook zo'n offerdier met zich mee. En dan mag hij geloven. Daar komt het dan voor hem op aan om de troost en de rust te vinden. Dan mag hij geloven dat God dat offer aanneemt in zijn plaats. En in dat geloof mag hij zijn schuld, zijn zonde op dat dier neerleggen. In het geloof dat God die geloofsdaad ook goedkeurt. En dat de Heere de zonde daarin van hem afwendt. En dat hij die zonden op dat dier gaat leggen. En in dat dier gaat bezoeken. Laat ik een ander beeld gebruiken. Een beeld dat de Heere Jezus ook geciteerd heeft. En waarin hij onderwijs gezien heeft. De koperen slang. Israëlieten die gebeten zijn door de gifslangen. Die sterven moeten. Echt sterven moeten. Die dat ook wel voelen in hun lichaam. Als het gif in hun aderen werkt en als de koorts in hun lichaam woelt en als de dood al meer dichterbij komt. En dan dat woord van Mozes, gesproken in opdracht van de Heere, dat een ieder die gebeten is, als hij op die koperen slang zit, dan zal hij leven. Wat kan die koperen slang voor hem doen? Nee, natuurlijk niet. Die koperen slang kan voor hem niks doen. Maar God die dat middel gegeven heeft. En God die van die Israëliet nou maar één ding vraagt. Eén ding. Al was het dat hij dit met gebroken ogen doet. Maar zien. En ziende geloven in dat woord dat God gesproken heeft. De belofte die hij gegeven heeft. Een iegelijk die op die slang ziet. Zal leven. En dat Gods woord. Dat moet in zijn ziel ankeren. En dat Gods woord moet hem tot gelovig zien brengen. Om het dan in de weg van het gelovige zien te bevinden. Dat het ook zo is. Dan krijgt het geloof tegelijkertijd zijn bevinding. Want dan merkt hij het in zijn lichaam. Dat de kwaal weg is. Wat voor geloof is dat? Wat de Heere voorschrijft als het gaat om de vraag hoe je de vergeving van zonde krijgt. Ja, natuurlijk, het is alleen maar het echte geloof. Dat begrijpt u ook wel. Het is niet het geloof dat redeneert. Het is niet het geloof dat conclusies trekt. Het is niet het geloof dat we zelf produceren. Het is het geloof van de tollenaar. Ik haal hem maar weer naar voren, want je vindt bekering en geloof in het leven van die tollenaar ook terug. Al is het een hele korte gelijkenissen, al zijn het maar een paar versen waarin de Heer Jezus aanduidt hoe het bij die man was. Maar er staat dat hij op zijn huip zijn borst sloeg, dat hij zijn ogen niet durfde opheffen naar de hemel en dat hij voor Gods aangezicht beleed en erkende, o God, wees mij de zondaar genadig, wees mij de zondaar. Daar heb je zijn schuldbelijdenis, onderdeel van de bekering. Maar er zit in alles wat de Heer Jezus over die man gezegd heeft ook genoeg om te weten dat de man daar in geloof stond. Om te beginnen, waarom is hij naar de tempel gegaan? Want dit had hij ook thuis kunnen zeggen. Niet waar? Hij gaat naar de tempel, hij acht zich daar niet eens een plaatsje waardig. Hij gaat achterin maar staan in een donker hoekje waar niemand hem ziet. Maar waarom doet hij dat nou niet thuis? Zijn schuld voor God belijden. Waarom neemt hij nou heel de moeite om juist naar het heiligdom te gaan? En waarom staat er ook met zoveel nadruk dat hij zijn ogen niet durfde opheffen naar de hemel? Zoals die fariseeën dan wel deed. Die had zocht rechtstreeks, zo dacht hij tenminste, contact met zijn ogen met God daar in de hemel. En die verwachtte goedkeuring van Gods kant over zijn leven, zijn rechtvaardige leven en over zijn vrome daden en over het feit dat hij de tiende bracht van alles wat hij bezat en tweemaal in de week vast. Maar daar ziet die tollenaar geen reden toe. Hij durfde zijn ogen zo niet opslaan. Wat heeft hij wel gedaan? Wat denkt u? Zo helemaal naar beneden staan kijken. Of toch, al was het dan niet zo hoog, geprobeerd om dat altaar te zien. Want daarvoor ging hij naar de tempel. En dat komt uit als hij zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. Wees met mij de zondaar verzoend, zoals hij het eigenlijk zegt. Hoe kan dat nou? Ja, daarvoor moest hij nou naar de tempel toe. Want dat is de plek waar de verzoening plaatsvindt. Dat is de plek waar het offer gebracht wordt. Dat is de plek waar de Heere in gunst en niet in wraakzelust heeft. Waar de Heere zijn evangelie openbaart. En dat moest hij toch, zei het dan van verre, maar toch nabij, beleven. Daar in Gods voorhoven. Want er zat in het hart van die mannen ook een door de Heere gewerkt geloof. Hij vluchtte tot Jezus. Zo zegt McChane, toen vluchtte ik tot Jezus. Tot het offer. Tot het bloed der verzoening. Daar wordt gebeden. O God, wees met mij de zondaar verzoend. Hoe groot moet dat geloof zijn? Ik zou zeggen net zo groot als dat je nodig hebt om tot hem te vluchten. En laat de Heere dan maar beoordelen welke mate dat geloof heeft bereikt. En wat er nog aan dat geloof ontbreekt en wat er nog aan aangevuld moet worden, hoeven wij niet te beoordelen. Niet bij onszelf en ook niet bij elkaar. Als het maar daar begint, dat het de toevlucht neemt tot het enige middel dat God gegeven heeft. Niet tot de werken der wet, niet tot je eigen vroomheid, niet tot een stukje zelf opknappen en niet op je stukje zelfreformatie, maar als het maar de toevlucht neemt tot het door God gegeven middel. En of dat nou voorgesteld wordt in die slang, zoals de Heer Jezus dan van zichzelf zegt dat hij ook verhoogd zou worden, of dat dat nou voorgesteld wordt in dat altaar daar in de tempel, of dat dat nou voorgesteld wordt op een andere manier in de schrift, want de Heer heeft vele middelen gekozen om het ons duidelijk voor de aandacht te brengen. Maar als het tenslotte maar komt daar waar het om die zaligmaker gaat. Want buiten Jezus is geen leven en is ook geen vergiffenis. En wat zal dat geloof dan gaan doen? Wat denkt u? Dat geloof dat eenmaal de toevlucht genomen heeft tot de Heer Jezus, omdat het begrepen heeft dat Hij de van God gegeven zaligmaker is. Dat geloof dat het begrepen heeft, al is er misschien nog heel veel dat geleerd moet worden. Dat geloof dat begrepen heeft dat het alleen bij Hem te vinden is. Zou dat geloof met die Heer Jezus ook geen werkzaamheden gaan krijgen? Zou dat geloof die weg van de borg niet gaan overdenken? Zou dat geloof niet keer op keer zoeken te verwijlen bij die momenten in het leven en vooral in de lijdensweg van de Heer Jezus, waar Hij tot een schuldoffer geworden is? Zal dat geloof niet gaan doen wat het avondmaalsformulier zegt? Aldus zullen wij zijner daarbij gedenken. En dan van stap tot stap onze geest vullen met de overdenking van wat die zaligmaker er nou voor gedaan heeft. Ik heb u vorige keer gezegd, dan moet je toch mee naar Gethsemane. En dan moet je toch mee naar Golgotha. Maar dan zijn er in de overdenking van die lijdensweg en van die worstelingen van de borg en zaligmaker zoveel dingen waar het geloof voedsel in mag vinden, versterking in mag ontvangen en meer reden tot verwondering in mag ontvangen, om dan in die zaligmaker uiteindelijk alles te vinden wat je voor leven en sterven nodig hebt. Dat is de weg die de Heere gewezen heeft en die Hij zijn volk doet gaan. En nou leg ik geen maatstaf aan en ik ga niet zeggen zo diep moet dat gaan en zo hoog moet die kennis zijn. Ik zei zo pas al, laat de Heere dat maar beoordelen, de mate van oprechte berouw, als het maar oprecht is, maar in welke mate, de verbrokenheid des harten en het geloof, de grootte, of hoe je het verder ook aan wil duiden. Maar dat zijn de gangen die de Heere met de mens gaat. En dan, hoe kom je er dan uiteindelijk achter? Hoe wordt bij al die dingen die we zojuist nu gezien hebben in de weg van de bekering en in de weg van de geloofsbeoefening de zekerheid, de wetenschap in de ziel geboren dat de Heere mijn ongerechtigheden heeft weggedaan. Zodat je het met de catechismus kunt beleiden dat God mijn zonden, ook mijn zondige aard, nimmer meer wil gedenken. Is dat dan de conclusie die je uit alles trekt? Is het dan die conclusie die je bij jezelf mag trekken als je ziet van dit heb ik beleden en zo is het gegaan en dat heeft de Heer me de beoefening gegeven, zodat je uit die merktekenen, uit die vruchten, uit die oefeningen, uit die bevindingen de conclusie mag trekken? Nou is mijn schuld weg. Gemeente, ik geloof dat er voldoende voorbeelden in de schrift staan waaruit wij geen andere conclusie kunnen trekken dan dat de Heere het zelf aan een ziel bekend maakt. In die weg, dan zegt Hij het, hoe ik weet het niet, voor iedereen tenminste. Want dan is dat ook weer een stukje van zijn soevereine keus hoe Hij een mens erachter brengt. En hoe Hij het de ziel echt te geloven geeft. Maar dan past Hij zijn eigen woord toe. En dan is dat woord door de werking van de Heilige Geest zo duidelijk op dat moment. Dat het als het ware in je ziel klinkt, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Of ik zal niet meer op u toornen. En ik zal niet meer op u schelden. Of zoals David het geweten heeft. En daar heeft de Heere de profeet Nathan ook nog voor willen gebruiken. De Heere heeft uw ongerechtigheid weggenomen. En dat was een gezaghebbend woord. Dat was een woord rechtstreeks van God. Al kwam het via de mond van de profeet. Maar de Heere gaf er de bevestiging in de ziel van David bij. En hij kon zeggen, en gij vergaaft. de ongerechtigheid, mijn zonde. Dan krijg je het te geloven, dan is dat toevlucht nemen tot die zaligmaker. Resulteert dan in het woord dat hij spreekt. Als dan al de stormen stil worden en als het gebrul van de golven zwijgen moet. Dat de Heere de ziel tot die rust leidt. En dat je het weten mag en geloven mag. En is dat dan voor eens en voor altijd en definitief? Ach, wat God doet is natuurlijk wel definitief. Maar waar u naar vroeg, dat was, beleef je dat dan altijd nu zonder enige schokkende ervaring meer en is het altijd duidelijk? Ach, waarom zou de Heer Jezus zijn discipelen geleerd hebben te bidden, geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Waarom zou dat dagelijks moeten doorgaan? Omdat het zondigen ook dagelijks doorgaat. En ik moet met u nog een keer spreken over die zondige aard. Waarmee we ons leven lang te strijden hebben. En dan heb je het niet altijd zomaar weer paraat. Dan weet je wel wat er gebeurd is. En dan vergeet je dat ook niet. En dat zijn van die momenten die getekend staan in je levensboek. Maar het er opnieuw uit leven. Daar zijn nieuwe bedieningen van Gods geest voor nodig. En dan is er weer die weg van bekering. En van geloof. En nooit een andere weg. Dat doe je niet eens voor altijd. Dat is de typering van de hele levensweg van al Gods kinderen. Iedere keer weer bekering tot God. En geloof in de Heer Jezus Christus. Heb u er deel aan? U zegt, was het maar waar. Maar, ja, wat dan? Ik ben het niet waardig dat de Heere me dat zou geven. Dat zal best waar zijn. Maar kunt u uit de Bijbel aanwijzen dat de Heere het ooit aan iemand gegeven heeft die het wel waard was? Die het wel verdiend had. Per definitie zou dat niet eens kunnen. Genade is altijd voor onwaardigen. Dus dat hoeft het bezwaar niet te wezen. Dan kun je voor jezelf wel als een bezwaar aanvoelen dat je het niet waardig bent. Ik denk dat die tollenaar dat ook gevoeld heeft, dat hij het niet waardig was. Maar dat deed hem niet wegblijven. Dan moet je ook geen bij blijven staan. Dat hoeft geen obstakel te blijven. Al ben u nog zo onwaardig, de Heere geeft het uit genade. Zoek het dan waar het te krijgen is. Iemand zegt, ja, maar dat heb ik al zo lang gedaan. Gezocht, 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 gevraagd, gesmeekt. Zou ik toch wel eens met u willen weten, van u willen weten, hoe u dat dan gedaan hebt. Dat vragen en dat zoeken en dat smeken. Zou u het wel willen hebben? Ja, vanzelf. Zou u het ook, en nou eerlijk, zou u het ook echt willen hebben op Gods voorwaarden? Namelijk dat je met je zonde breekt, met al je zonden. En dat je het gewonnen geeft aan de Heer. En dat je echt als een arme zondaar voor hem in het stof leert buigen. Want ik denk dat er mensen zijn die zeggen, ik zoek het al mijn leven lang. Maar als er eerlijk op aankomt, hebben ze nog nooit echt met de zonden in hun leven willen breken. En hebben ze zichzelf toch altijd ook nog lief gehad en zo lief gehad dat ze zich er niet voor over hadden. En daarom kwamen ze geen stap verder. Al zaten ze een leven lang onder de zuivere prediking en al zochten ze het voor hun eigen besef ook nog levenslang. Maar ze wilden het hebben. op hun eigen voorwaarden en dan geeft God het niet. Vraag de Heere dan of u echt in uw leven alles eens een keer af wil breken en alles eens uit uw handen wil slaan, waardoor u echt tot de ware verootmoediging komt en dat u het aan God overlaat, hoe hij het doen wil en wat hij daarin wat hij daarin schenken wil. En wees toch ook niet, want dat is ook iets wat heimelijk voorkomt, wees ook niet tevreden met de gedachte dat je een ernstige zoeker bent. En dat de Heere nog meer op heeft met mensen die ernstig zoeken dan met de mensen die weten wat er met hun zonde gebeurd is. Begrijpt u? Dat is ook een les. Dat we gaan denken, als je maar een ernstige zoeker bent, dan hoef je het eigenlijk niet eens zo zeker te weten wat er met je zonde gebeurd is. Dat is niet naar de schrift. Sta naar dit heil. En als de Heere dan tegen u zou zeggen, u vraagt er nou om vergeving, waarom zou ik het u eigenlijk geven? Wat zou u dan zeggen? Waarom zou ik het u eigenlijk geven? Zou u nou zeggen, Heere, dan ben ik tenminste behouden? Dan is mijn schuld tenminste weg, dan hoef ik niet te vrezen voor het oordeel? Of zou uw antwoord zijn, en dat is denk ik toch meer schriftuurlijk, Heere, doe het om uw grote naams wil. Doe het omdat u gezegd hebt dat u zo'n boetvaardige zondaar vergiffenis wil schenken om Christus wil. Doe het opdat uw naam ook in mijn zaligheid mag worden gered, geëerd. Erken uw ongerechtigheid. Leg die eerlijk aan de Heere voor. Beroep u op zijn onverdiende genade. Vlucht naar die kruispaal, naar die gekruisigde. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Amen. We zingen Psalm 32, het derde vers. Thank you. Trouwe God, wij zoeken samen nog uw heilig aangezicht om uw naam ook nu nog weer, voordat we van deze plaats heen gaan, uw naam te danken. Gij hebt ons uw heilig woord gegeven, Heere, en het ging niet over bijzaken, het ging over de hoofdzaak. Het ging over de Heere Jezus en zijn gerechtigheid. En het ging erover hoe een mens aan die gerechtigheid deel krijgt. Het ging over het werk van de Heilige Geest in bekering en geloof. Het ging over die geweldige zaken, Heere, die een mens niet missen kan in zijn leven. En die Gij nu niet alleen maar geopenbaard hebt, maar die Gij ook werkt, uitwerkt, toepast in het leven van zondaren. En daar gaat het nu net om in ons leven, Heere. Ach, wij bidden van U, laat het woord dat gepredikt is vrucht mogen dragen. Laat het tot bemoediging mogen zijn voor hen die werkelijk worstelen met deze dingen. Laten ze de weg die uw woord wijst maar gaan in het vertrouwen dat die weg uiteindelijk niet doodloopt, maar dat die weg ook leidt tot de ervaring, tot de ondervinding van dat genadegeheim dat gij de schuld uw volks wegdoet en voorgoed wegdoet. En Heere, geef dat deze dingen ook voor harten die nog gesloten zijn, toch betekenis mag mogen gaan krijgen en dat het tot jaloersheid zal mogen verwekken. Gedenk ons, Heere, in de grootheid van uw genade en naar de trouw van uw verbond. Laten we uw naam ook mogen danken voor het feit dat onze koningin gisteren haar verjaardag heeft mogen vieren. En laten wij u mogen bidden dat u datgene waar we vanavond aan de hand van uw woord bij stilstonden, haar allereerst zou willen schenken. En alle die tot haar gezin behoren, er zijn heel wat dingen gebeurd in haar afgelopen levensjaar. Allerlei moeite en zorgen en allerlei verdrietige dingen zijn gepasseerd. Heere, maar laat het haar nu bij alles wat ze te doen heeft, bovenal te doen mogen zijn om dit te mogen weten. En geborgen te zijn voor tijd en eeuwigheid. En wilt u uw genade aan haar en aan ons allen verheerlijken, o getrouwe God. En doe het om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuiverd gij.
gaat ons in het vrede dragen met uw God leven. Genade van onze Heer Jezus Christus.
Liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.